Je hebt hem al.
Ja, precies. Ja. Misschien dat je straks even... Ja, precies. Ja.
Ja. Goed. Goed, zullen we voordat we verder gaan nog een kort gebed bidden met elkaar. Heere, eeuwige God, hemelse Vader, we zijn mensen van vlees en bloed en we hebben te maken met een lichaam dat aan gebrokenheid onderhevig is. Het is aan het einde van de dag en we hebben misschien wel een zware dag achter de rug gehad, maar het is zo ons gebed, Heere, dat u ook dit laatste half uur, Heere, dat u ons een verfrissende geest geeft, zodat wij uw woord mogen opluisteren en dat het niet aan ons voorbij zal gaan. En Heere, dat als we naar huis zullen gaan, dat we vanavond naar huis zullen gaan met een biddend hart, Heere, dat het gestalte mag krijgen in ons leven. Heere, zegen ons zo ook nog in het laatste gedeelte tot eer en verheerlijking van Christus uit genade. Amen. Goed, de Bijbel spreekt over verschillende houdingen tegenover de Heilige Geest. Ik ga daar vanavond niet te veel over zeggen, maar ik heb ze hier opgeschreven. Ik zal ze kort noemen, zodat het ook vanavond opgenomen wordt. Maar we kunnen de Heilige Geest lasteren, dat lezen we in Matthäus 12, vers 31 tot 32. En dat betekent dat wij Gods werk wel bewust voor duivels werk uitmaken. Hoe vaak gebeurt dat niet, misschien in onze omgeving, dat Gods werk wel bewust voor duivelswerk wordt uitgemaakt. Dat is het lasteren van de Heilige Geest. We kunnen onder de prediking de Heilige Geest weerstaan. In Handelingen 7 vers 51 staat dat. De Farizeeën die verzetten zich tegen Stefanus woorden. We kunnen de Heilige Geest liegen. Handelingen 5 vers 1 tot en met 11. Dat gaat daar over bewuste huichelarij in de Nieuwtestamentische gemeente. Ananias en Safira. Die liegen. De meningen zijn verdeeld. Hè. Sommigen zeggen dat Ananias en Safira zijn verloren. Anderen zeggen nee, ze zijn niet verloren. Naar ons komt het oordeel niet toe. Maar op een of andere manier heeft de Heere God iets duidelijk willen maken in die gemeente vol van de Heilige Geest. Dat de minste zonde God een doorn in het oog is. En hij heeft metterdaad die zonde van huichelarij, van liegen gestraft. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. Efeze 4 vers 30 tot 31. Zonde bedroeft de Heilige Geest. En het gaat daar over een hele kleine zonde. Bitterheid, boosheid. En zo staan er een hele kleine zonde zeggen. Is dat nou bedroeven van de Heilige Geest? Ja, we bedroeven daar de Heere God mee. Door hele kleine zonde. Daar kunnen ook grotere zonden zijn. En dat noemen we de uitblussen van de Heilige Geest. Zo staat in 1 Thessalonicenzen 5. Vers 19 tot 20. Uitblussen, dan moet je denken aan het uitblussen van kooltjes. En zeg maar iets die jij, sommige predikanten zijn als de fire brigade. Overal waar ze vuur te zien, blussen ze het gelijk uit. Als er maar iets van God zijn geeft, zeg maar eens in de gemeente, dan staan ze er gelijk bij en dan zeggen ze nee, dat is niet van God. Nou, in Thessalonicenzen gaat het over de gemeente. Dat het werk van Gods geest, dat wat gaande is, dat mensen dat uitblussen. Dat Gods geest ontmoedigd wordt in de gemeente. En nou de positieve houding. We kunnen ook vervuld worden van de Heilige Geest. En dat staat in Efeze 5 vers 18. Wordt voortdurend vervuld door de Heilige Geest. Dat is dus de positieve houding. En die staat beschreven in Efeze 5 vers 18. Nou, we gaan even samenvatten. Er is in de Bijbel een verschil tussen de inwoning van de Heilige Geest en de vervulling door de Heilige Geest. En wat is het verschil? Ja? Inwoning, hier aan de binnenkant van je hart, en vervuld worden met de Heilige Geest. En dan probeer ik straks ook nog meenemen, hoe zit het nou met de doop met de Heilige Geest? Nou, ik zal duidelijk maken dat vervulling en doop met de Geest hetzelfde is. Inwoning en vervulling. Wat is er dus na Pinksteren mogelijk? Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort En nu is het mogelijk dat de Heilige Geest wel in ons woont. Maar dat we nog niet vol zijn van de Heilige Geest. Dus wij kunnen wederom geboren zijn, een kind van God zijn. En toch vanavond die stromen van levend water missen. Die fontein waarvan Jezus sprak bij die vrouw aan de bron in Johannes 4, die kunnen we missen. Dat we druppeltjes ervaren. Dat we niet mogen ontkennen dat Gods Geest in ons leven werkt en gewerkt heeft. Maar dat we toch die kracht, die innerlijke kracht missen. Dus dan ben je wel de Heilige Geest deelachtig. Je hebt deel gekregen van de Heilige Geest. Maar hij heeft nog niet bezit in jouw leven genomen in al zijn volheid. Een voorbeeld. De vorige keer in de avond in Apeldoorn heb ik ik geloof niet dat ik een emmer heb neergezet, maar ik heb een spons meegenomen, een hele grote spons. En ik heb die spons in mijn hand genomen en ik heb die spons tot een klompje gemaakt. En vervolgens, denkbeeldig, mijn hand met die spons in een emmer water gestoken. Mijn hand met die spons is op dat moment in het water. En een klein beetje water komt er in die spons. Naarmate ik mijn hand open doe in die emmer water, worden die poriën, wordt die spons steeds voller met water. Zo is het ook met de Heilige Geest. Op het moment dat ik wederom geboren word, komt de Heilige Geest in mij wonen. Hij neemt bezit van mijn leven. Maar hij zal, als het goed is, steeds meer beheer krijgen, steeds meer controle krijgen over al de facetten van mijn levenshuis. Ik ga het duidelijk maken met een beeld, het bekende beeld van de tempel. 1 Korinthe 3 vers 16. 1 Korinthe 6 vers 19 spreekt over ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Een tempel had allerlei kamertjes. Ik zeg het, ik ga eraan, dat gaat even een voorbeeld, hè. Allerlei kamers, spijsofferkamer en vooral die. Lees het maar in Nehemia. Wat is het laatste hoofdstuk van Nehemia? Nehemia 13, hè? Toch? Nehemia 13. Nehemia 13 moet je vanavond voor je stille tijd eens even lezen thuis als je naar bed gaat. Wat gebeurt? Dat is een heel merkwaardig gebeuren. Daar zijn bepaalde kamertjes in de tempel die zijn gegeven aan de vijand. Die vijand heette Tobias. De dochter van de hoge priester is gehuwd met de grote tegenstander van het werk van Nehemia. En die krijgt nota bene 1 of 2 kamers daar in dat tempelcomplex. En dan komt Nehemia na zoveel jaren terug. En wat doet hij dan met die Tobias in huis aan? Hij werpt de boel zo op straat. Hij kachelt het allemaal op straat. Dat echt daar een geurende kleur beschreven. Hoe hij daar een boel veen pakt. En echt, je ziet het voor je ogen gebeuren. Hij reinigt die tempel. Nou, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. We worden wederom geboren. We hebben misschien al heel lang een bepaalde zonde geworsteld. Daar gaan we mee breken. Maar wat gebeurt er? Het overtuigende werk van de Geest gaat door. En hij gaat in die kleine kamertjes laten zien. Hoe ga ik om met mijn vrouw? Hoe ga ik om met mijn kinderen? Hoe ga ik om met mijn vrije tijd? Hoe ga ik om met mijn geld? Hoe ga ik om met mijn muziek? Kortom, de Heilige Geest wil mijn hele tempel, mijn levenshuis beheren. Ik zou vanavond het populaire woord, of we zeggen dat, controle erboven willen schrijven. De Heilige Geest wil mijn hele leven controleren. Alles onder controle. Door de Heilige Geest. Niet iets meer voor mezelf. Alles voor de Heer. De Heer mag overal in kijken. Ik heb gezegd, tempelcomplex, levenshuis. Maar stel je dan voor dat je een huis koopt. En op een gegeven moment krijg je de sleutel en je gaat het huis bezichten. En dan kom je op de eerste verdieping, tweede verdieping, alle kamers zijn open. Heel mooi, dan kom je op de zolder, zitten er ineens 2 zolderkamers op slot. Nou, dan ga je natuurlijk naar de makelaar. En wat is dat nou? Ik heb dit hele huis gekocht. Ik heb dus toch recht toch ook op die twee zolderkamers. Dus de Heer heeft recht op jouw hele leven. Op controle over jouw hele leven. Ook dat wat jij moeilijk vindt. Ook dat wat je ten diepste niet wil loslaten. En toch zelf wil beheren. Nou, dat staat beschreven, denk ik. Maar dan hoef je hem nu, we gaan nu niet bekijken. Maar op de laatste bijlage, denk ik. Van F.B. Meyer. Over al de sleutels. Nou, dat zou ik jullie mee willen geven. Ga dat thuis maar eens lezen. Al de sleutels van je levenshuis. Uit handen geven. Al die kamertjes aan de Heer geven. Dus, de Heer wil al die tempelkamers van ons leven vullen met zijn geest. Hij wil controle krijgen. Het voorbeeld van de spons. Hoe komt het nou dat velen deze volheid niet ervaren en missen? In de eerste plaats door onkunde in de prediking. Er wordt eenvoudigweg niet over verteld. De prediking met Pinksteren wordt verlaagd tot overtuiging van zonde. Misschien ook wel het verheerlijken van Christus in ons leven. Maar voor de rest wordt er niet duidelijk gemaakt dat we vervuld kunnen worden. Handelingen 19 vers 1 zegt zelfs dat Paulus ergens komt. En dan zegt hij, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En die mensen zeggen, we weten helemaal niet dat er een Heilige Geest is. Handelingen 1 vers 19, 1 en 2. Die mensen waren er helemaal onbekend aan. Dus ze waren onkundig. Dus wij kunnen onkundig zijn aangaande de vervulling door de Heilige Geest. De tweede, dat is geestelijke gearriveerdheid. Geestelijke gearriveerd, we hebben niet meer nodig. Dat zie je links in de kerk of vrije groepen en rechts in de kerk. We weten dat onze zonden vergeven zijn. We weten dat we naar de hemel toe gaan en we zijn gearriveerd en we vinden het wel best. Maar dikwijls leiden deze mensen tot hun laatste doodsnik een vleeselijk leven en niet vol van de Heilige Geest. Geen geest. Vervuld leven, geen leven vol van de Heilige Geest. Geestelijke gearriveerdheid. Nee, er moet een verlangen zijn, er mag een verlangen zijn naar meer van de Heer. Paulus zegt, ik jaag naar de volmaaktheid, ik jaag naar die volheid. Of ik het ook grijpen mocht, ik wenste te zijn als Jezus. Zegt dus het waar, dat lief Johan de Heer zegt dat ik wenste te zijn als Jezus. Maar dan komt die ontdekking in dat lied. Maar helaas, ik ben nog niet als Jezus. Natuurlijk, we worden hier nooit als Jezus. Het is hier altijd ten dele. Maar toch zegt Paulus, mijn hartsgesteldheid is niet geestelijke gearriveerdheid, maar ik jaag naar meer. De derde waarom de volheid van de Heilige Geest gemist wordt, is dubbelhartigheid. Op een akkoordje gooien met de wereld of met ons eigen ik. Het vierde is ongehoorzaamheid. Handelingen 5 vers 32 zegt dat God de Heilige Geest geeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Dus we ontvangen meer van Gods geest als wij gehoorzaam zijn. Dus dat letterlijk de Heilige Geest geeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Vijfde punt is wereldsgezindheid. Het heeft ook alles te maken met dubbelhartigheid, dat ik het op een akkoordje met de wereld gooi. Maar het moet vanavond voor ons duidelijk zijn dat het niet hoeft. Vanavond wil de Heer ons onderwijs geven en duidelijkheid geven dat wij allemaal persoonlijk staat mogen maken op Gods belofte. En daar wil ik jullie een heerlijke belofte voorhouden uit Lucas 11 vers 13. Lucas 11 vers 13. Ik heb daar zo dikwijls de Heer opgepleit. Ik heb op een gegeven moment die tekst uitgeprint en op mijn kamer opgehangen. En elke keer als ik op mijn knieën ging, heb ik weer op die belofte gepleit in Lucas 11 vers 13. Wat staat er? Het voorbeeld van die jongen die vraagt om een brood. En dan zegt hij, Jezus, zal een vader dan een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, zal hij dan een slang geven? Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. Verlang jij naar meer van Gods geest en meer van Christus in je leven? Ga dan als een eenvoudig kind. Een kind. Afhankelijk. zelf alles te missen, zelf minder te worden. In de zin dat je ziet, het wordt alleen maar minder met mezelf. Ik heb het niet, heren. Maar in die doosheid en dorheid en droogheid naar hem toe gaan. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Heer Jezus, ik leg hier op mijn knieën voor uw troon. En nou zegt u het zelf, dat u de Heilige Geest wil geven. Heren, ik wil als een eenvoudig kind gelovig vertrouwen op Gods belofte. Heren, op uw belofte. Heer, want u hebt het gezegd, het zijn uw woorden. En lieve vrienden, dan zal je gaan ervaren. De Heer gaat je overtuigen van zonde. We moeten dus dan breken met de zonde. Hè? Want ga niet zonder gebrokenheid. We moeten ook breken met dingen die niet zijn tot Gods eer. Maar zal de Heer ons steeds meer volmaken van zijn geest. Nu de vraag. Is die vervulling met de Heilige Geest? Of die doop met de Heilige Geest? Is dat nou een eenmalige ervaring of een proces? Ik zou zeggen, het kan allebei. Met een nadruk, met een streep onder een proces. Ik geloof zelf, ik heb het niet ervaren als een eenmalige ervaring. Ik heb het zelf ervaren als een proces. Lloyd-Jones en wijle dominee E. Keefe, die hebben gezegd, het is een ervaring. Die noemden dat een nadere weldaad in het geloofsleven. Ofwel de verzegeling met de Heilige Geest of een second blessing. Dat er een ogenblik is gekomen dat daar Gods geest zo krachtig over die personen kwam. Dat in één ogenblik er een hele andere gang kwam in het geestelijke leven. Dat kan dus. Ik wil dat zeker niet uitsluiten. Maar ik heb het zelf persoonlijk niet zo ervaren. Ik sta ervoor open. Maar ik ervaar zelf wel een geestvervuld leven in mijn leven. Het is genade. Maar ik heb het niet ervaren als een moment of als een eenmalige daad. Maar een voortdurend mezelf toevertrouwen aan de Heer, pleitend op Gods belofte, daar waar de Heer overtuigd van zonde, door zijn genade er steeds meer en meer mee gaan breken, steeds meer vrede in je hart, steeds meer blijdschap, dat je steeds meer ervaart, het is Gods geest die in mij woont, en dat reinigende en heiligende werk in mij doet. Ja, maar nou zijn er groepen die zeggen, je moet gedoopt zijn met de Heilige Geest, in tongen spreken enzovoort. Die koppelen dat heel sterk aan de doop. Heel sterk aan de doop. Nou, in de Nieuwtestamentische gemeente, wat gebeurde daar? In de Nieuwtestamentische gemeente gingen ze, verder door onderdompeling, gingen ze aan, hè, dan leggen, heel bewust zworen ze af. Ze keken naar het westen, ze zworen het oude leven af. Heb je dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Ze gingen in het water ten onder. Ze stonden op. En ze keren zich naar het oosten en wijden zich geheel en al aan de Heer toe. Heel vaak kwamen mensen uit het occult of uit het heidendom. Maar er was dus een afkeer van het oude. Een toekeer naar het oosten, het nieuwe leven. En er werd er onder handoplegging gebeden. En mensen ervoeren daar ook een krachtige vervulling met de Heilige Geest. Daarom zie je heel vaak dat de vervulling met de Heilige Geest in de handelingen der apostelen gepaard gaat met de doop der onderdompeling. Dat was toen, hè, dat gebeurde toen in die Nieuwtestamentische situatie. Ja, maar moet je daar handen opgelegd krijgen om de vervulling met de Heilige Geest te ontvangen? Nee. Ik zeg niet dat ik wat heb tegen handoplegging, maar ik weet uit ervaring, en ik moet goed luisteren, en ik vind ook voor later mensen die dit luisteren, ik heb veel mensen meegemaakt die door handoplegging uiteindelijk met verkeerde en onreine geesten besmet zijn geraakt. In die vrije groepen waar ik over heb gesproken heb, en ik spreek alleen over de negatieve, de goede nagelaten, zijn daar heel veel voorgangers die een overdreven drang hebben om mensen naar voren te roepen en handen op te leggen. Overdreven. Kom naar voren, we zullen u de Heilige Geest geven, we zullen handen opleggen en dan zal u bekrachtigd worden en gaat u nieuw leven leiden. Wat gebeurt er heel vaak? Die mensenlevens veranderen niet. Die mensenlevens veranderen niet. Dan kom ik terug bij daar waar mijn visie scheidt van hun visie. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Het is gevaarlijk voor God om op zo'n goedkope manier iemand te vervullen met de Heilige Geest. Het zal wel makkelijk zijn. Ik hoef niks te laten, ik hoef niks te beleiden, ik hoef nergens mee te breken. Zomaar even handoplegging en ineens pam, plats, boem, een supergeestelijk leven. Dat zijn niet Gods principes. Dat zijn niet Gods principes. Ik zal straks duidelijk maken wat wel Gods principes zijn. Ik zeg niks van handoplegging, want ik geloof dat de handoplegging Bijbels is. Want er wordt ook in onze kringen wordt bij de predikanten de hand opgelegd. Maar wij moeten voorzichtig zijn, omdat de Bijbel ook heel duidelijk zegt, leg niemand haastig de handen op. Ik heb het meegemaakt dat er meisjes geweest, op een conferentie is geweest, waar mensen de hand hebben opgelegd. En door die handoplegging heeft die desbetreffende dame onreine geesten gekregen. Ze had eerst een reine heilig leven en sinds die nacht had ze vreselijke seksuele onreine dromen. Nooit gelast van dat. Dus ik wil jullie waarschuwen, al kom je een keer in een gemeente, laat nooit iemand zomaar haastig de handen opleggen. En ik weet dat ook, dat kan ook goed gepaard gaan, maar wij moeten iemand kennen, wij moeten weten of iemand een rein, toegewijd en heilig leven met God leidt. Goed. Er kunnen misschien heel veel vragen zijn nu, maar ik moet door. Gevolgen van de vervulling met de Heilige Geest. Waarom is nou die vervulling met de Heilige Geest zo nodig? Nou, we gaan nog een tekst opslaan, Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste der aarde. Dat wordt je kracht. Daar moet je een streepje onder zetten. En dat staat denk ik niet in de handout, ik weet het niet. Maar kracht, dat betekent in staat stellen tot. Weet je wat het Griekse woord hier staat? Daar staat het Griekse woordje dynamis. Waar ons Griekse woordje dynamiet vandaan komt. Dynamis, dat betekent kracht of in staatstelling tot. In staatstelling tot. Kortom. Wat betekent het om vol te zijn van de geest? Dat ik in staat gesteld word tot het leven wat God van mij vraagt. Dat ik in staat gesteld word om een getuige te zijn te Jeruzalem, in je huwelijk, vlakbij. Judea, je familie. Samaria, je gemeente. Tot aan de uiterste der aarde op een station of in de supermarkt. De vervulling met de Heilige Geest heeft alles te maken met in staat stellen tot dienstbetoon. In staat stellen tot dienstbetoon. Dus het heeft alles te maken met ons christenleven. Het heeft alles te maken met dat wat de Heer van ons vraagt. En nou ken ik eigenlijk die uitspraak van Augustinus niet, maar hoe was het ook weer van geef mij wat. Wie weet het. Geef mij wat u beveelt.
En
eis dan wat gij wilt. Dus kortom, de Heer wil geven wat hij ook maar ons vraagt. Daar moeten we vanavond omhoog kijken. Als we vanavond tot de conclusie komen dat het allemaal zo gaat in ons leven, moeten we niet gelijk depressief worden, maar dan moeten we met die vragen naar de Heer toe en zeggen, Heer, nou heb ik vanavond gehoord dat u mij in staat wil stellen tot dienstbetoon. Heer, ik verlang naar meer van uw geest. Heer, die overwinning over zonde, Heer, ik vind dat zo moeilijk. Ik kan het niet. Maar Heer, heb ik vanavond gehoord dat u in staat stelt tot dat wat u van mij vraagt. Heer, schenk mij de kracht van uw geest, opdat ik die zonde mag overwinnen. Dus wat zijn de gevolgen van de vervulling met de Heilige Geest? Opnieuw zeg ik het. Maar dat Christus tegenwoordig, dat Christus tegenwoordig in jouw binnenste een levende realiteit wordt. Dat is een gevolg van de vervulling met de Heilige Geest. Dat de tegenwoordigheid van Christus Een levende realiteit wordt hier diep aan de binnenkant van mijn hart. Geen. Het zou wel kunnen zijn dat. Maar wie Jezus is. Wie Christus is. Dat is iets reëels. Hij is een levende realiteit. Diep aan de binnenkant van mijn hart. En dat is een gevolg. En nog een gevolg is dus die overwinning over zonde. Het breken met verkeerde levensgewoonten. Toerusting voor geestelijke strijd. Strijd tegen de duivel, wat ik zelf niet kan. Efeze 6 vers 11. Vrijmoedig getuigen van de Heer Jezus. Ja, maar ik vind dat zo moeilijk in mijn familie. Nou, misschien moet je soms zwijgen. Gods geest leidt je daarin. Ja, maar op mijn werk dan. Misschien moet je daar wel eens mee spreken. Heren, u wil mij in staat stellen tot dienstbetoon. Heren, ik ben geen getuige, maar heren, wilt u mij de woorden geven? En dan lezen wij in Handelingen 4 vers 31. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke ze vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid, onverschrokken. Herauten van het kruis. Ze schamen zich nergens voor. Gebed. Vervullen met de Geest, Handelingen 4 vers 31. En ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En dat alles terug te voeren op dat ene woordje, kracht en dynamisch. Dat is de vervulling met de Heilige Geest, dat ik een innerlijke kracht ontvang, de kracht van de Geest, om dat te doen wat de Heer van mij vraagt, om christen te zijn in de praktijk van het dagelijkse levenswandel. De Heilige Geest zal ons in staat stellen tot al het geestelijke werk wat jij, wat u moet doen. Dat is toch een heerlijke bevrijding vandaag. Ja?
Ja. En het is, door allerlei dingen, is
het gewoon weg. Ja. Dan zegt de Heer, als het dan weer weg is, dan zegt de Heer dat opnieuw weer als een kind weer tot hem mogen komen. Opnieuw als een kind in eenvoudig geloof weer pleiten op Gods belofte. Want hier zit het punt, dat niet wat jij nou ook zegt, wij zoeken weer naar dat gevoel. Maar het gaat er in de eerste plaats om, weet je nog, die avond, feit, geloof, gevoel, het begint erom. Dat we vanavond weer in het geloof Gods belofte nemen. En vertrouwen dat wat de Heer zijn woord zegt waar is. Heren, maar u hebt het gezegd. Dat u de Heilige Geest wil geven. Heren, u wil. Lucas 11 vers 13. Hoeveel te meer zal onze hemelse Vader de Heilige Geest geven. Degene die bidden. Dus je mag gewoon weer eenvoudig naar de Heer gaan als een kind. En vertrouwen op Gods belofte. En die belofte weer in het geloof nemen. Of er moeten een paar obstakels zijn, maar daar kom ik straks nog even kort op terug. Maar dan, ik ga nu aanvallen, trouwens. Ja. Ik vind het wel knap, jullie allemaal blijven. Nee, ik ga nu het laatste en dan gaan we. Maar we hebben het met elkaar gezegd. In de pauze kwamen er weer ook nog mensen naar me toe. Iemand die ook op een school, ook in het kader van opleiding, alle activiteiten bezocht en zegt, het is waar, mensen beginnen te stuiteren, te lachen enzovoort. Dit gebeurt vandaag de dag. Wij zijn zo beschermd, onze kinderen hebben ermee te maken. Onze omgeving heeft ermee te maken. Daarom is het zo belangrijk om hier gezond onderwijs in te vangen en dat ook mee te nemen en ook anderen weer door te geven. Ik ga heel kort, met jullie nog de slotte doornemen en hoe kan ik nou die vervulling met de Heilige Geest ontvangen? Punt 1. De Heilige Geest kan alleen mij bekrachtigen en gebruiken naarmate ik mij overgeven heb. Dus vervulling met de Heilige Geest heeft ook alles te maken met algehele overgave. God dwingt niemand. Hij dwingt ons niet. Vrijwillig. Ben ik bereid om die kamers van mijn levenshuis aan hem over te geven? Ik zal nooit vergeten dat ik heb gezegd, het is een proces geweest, maar ik zal nooit die avond vergeten dat ik een video heb gezien van Transformations over de opwekkingen die er geweest zijn. En ik weet niet dat ik een kanttekening moet plaatsen bij die video of bij die DVD, maar ik werd daar zo diep door geraakt dat ik 's avonds bepaalde aspecten uit mijn leven, ook mijn toekomst en geld en goed enzovoort, dat ik het aan de Heer heb toevertrouwd en dat ik een diepe, intense vrede heb ervaren. Er kunnen soms van die kleine dingen nog zijn die we vasthouden. Maar God dwingt ons niet. Hij overtuigt ons door zijn geest en vraagt gehoorzaamheid. Dus de Heilige Geest vervult ons naarmate ik sterf. Of bereid ben te sterven aan mijn eigen ik. En daarom zei de oude vroeger, het stervende leven van de levende kerk. Het voorbeeld van de tarwekorrel. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, het gaat over Christus. Maar ook, heeft het een les voor ons, als wij in de aarde vallen en sterven, ons eigen ik gebroken wordt, naarmate ons eigen ik gebroken wordt, worden wij vervuld met de Heilige Geest. En dit vind ik zo'n heerlijke tekst. Want er staat in Handelingen 2 vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus Pinksteren werd een realiteit toen Christus plaatsnam aan de rechterhand van de Vader. Dit is zo'n diepe les. Toen Christus zijn troonpositie innam aan de rechterhand van de Vader, werd Gods geest uitgestort. Toen pas. Jij kan alleen vervuld worden met de Heilige Geest als Christus koning, Kyrios, Heer is van jouw leven. Algeheel overgaan. Daar waar wij ons leven aan hem overgeven, zegt Heer Jezus. Misschien is er vanavond iemand die naar huis gaat en zegt: Heer, ik buig mijn knieën en ik wil vanaf vandaag mijn kleding, mijn uitstraling, mijn geld, mijn goed, mijn muziek, mijn alles, Heer, mijn toekomst, mijn carrière, alles, Heer, ik wil het loslaten en in uw handen leggen. Heer Jezus, ik wil dat u koning bent van mijn leven. Ik zal niet langer strijden met mijn man, lange tenen hebben, ik zal niet strijden met die, en, maar Heer, ik zal het alles afleggen en geheel en al u alleen volgen. Dan worden we vervuld met de Heilige Geest, dan maten wij ons overgeven aan hem. Algehele overgave. Als we uitspreken dat Jezus Kyrios koning is van ons leven. De koningsheerschappij van Jezus is dus zo noodzakelijk. Daar waar onze wil onderworpen wordt aan Gods wil. Ik heb het al gezegd, maar het afkeren van alle zonden en levensgewoonten waarvan we weten dat het verkeerd is. Ermee breken. Nou, dan kunnen we het misschien geweldig moeilijk hebben. Hè, dat we zeggen, ik worstel met een boezemzonde, ik vind het zo ontzettend moeilijk. Dan kan je misschien beter als ik ook iemand in berading nemen, dat je met iemand erover doorpraat. En toch zeg ik, kijk, ik sprak pas iemand die was bezig met, ik heb er meerdere trouwens de laatste tijd gesproken, die met pornoverslaving zitten en die zitten daar bij een cursus setting, Captus Free. En zeg, ja, ik heb de cursus zo lang gevolgd, ben ik weer gestopt, dan ben ik weer begonnen, weer gestopt. Ik zeg niet dat zo'n cursus ons niet kan helpen. Maar lieve vrienden, ik wil je vanavond allemaal eens op ernstig op het hart brengen. Wij moeten eens kijken naar wat met Jezus gebeurd is aan het kruis. Hoe verschrikkelijk, hoe afschuwelijk hij daar een marteldood heeft moeten sterven. En we kunnen allemaal trucjes verzinnen. We kunnen allemaal programma's organiseren. Maar alleen Jezus is het antwoord. En ik zeg niet dat God het niet kan gebruiken, maar wij moeten meer op het kruis zien, op het volbrachte werk, op de bevrijding die er ligt in Christus. Maar ook beseffen dat genade hem alles gekost heeft. En dat dat tot ons door moet dringen. Heer Jezus, wat heeft het u niet gekost om mij te verlossen van deze afschuwelijke zonde van pornografie? Ga dan vanavond naar huis, het vierde, beleid aan je zonde. En vraag dan, Heere, reinig de tempel van mijn hart. En wees radicaal. Hak het handje af. Hak je hand af principe toe. Radicaal. Als je niet om kan gaan met open internet, neem Solcon. En als je Solcon niet om kan gaan, neem Clicksafe. En als je Clicksafe niet om kan gaan, werp je computer het huis uit. Want liever een geestvervuld leven te hebben, dan elke keer weer te falen. En weer met tegenslag de dag in te gaan en een belabberd leven te leiden. Als je verlangt naar meer van de Heer, wees dan radicaal. Vijfde, ga met jouw dorst naar de Heer vanavond. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Ga naar de Heer. Jezus is het antwoord. We moeten bij hem zijn. Hij stond er op het tempelplein met zijn armen uitgestrekt. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit hun binnenste vloeien. Zesde, bid dan concreet om de vervulling met de Heilige Geest. Bid heel concreet, Heren, ik heb niks meer in mijn leven wat voor u verborgen is, Heren. Ik pleit op die belofte in Lucas 11 vers 13. Heren, ik vertrouw erop. Dat het uw woord is, Heere. Ik verlang ernaar naar meer van u. En dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in mijn leven. We gaan afronden. Is het dan een stappenplan? Is het dan een methodisch stappenplan? Nee. Dat ook niet. Ik heb het gezegd over de Nieuwtestamentische gemeente. Ga de Handelingen der Apostelen lezen. Wat zien we daar? Mensen waren radicaal. Alles voor Jezus. Zelfs hun haven, hun goed, hun land. Alles voor de Heer Jezus. Ze keerden zich af van een oude leven. Ze keerden zich toe naar de Heer. Ze verlangden naar het instrument te zijn in Gods hand. Dus het is ten diepste geen stappenplan. Want als iemand later dit nog naluistert, kunnen we zeggen, oh ja, die Arjan Baan, een stappenplan 1, 2, 3, tot en met 6, en dan krijg je het. Nee, ik heb wat dingen proberen aan te raken. Wat er alles mee te maken heeft. Maar uiteindelijk heeft het te maken met dat wat er in de Handelingen staat beschreven. Een radicaal leven voor de Heer Jezus op alle terreinen van het leven. En erop te vertrouwen dat wat voor mijn leven nodig is, dat God in mij wil uitwerken. Ik wil jullie enorm bedanken voor al die minuten dat jullie vanavond naar mij wilden luisteren.